Psalm 15, vers 1 tot en met 4. Dus Psalm 15, vers 1 tot en met 4. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, laten we proberen ons te concentreren op het gelezene. Israël vroeg om een koning. Mocht dat? Ja, Deuteronomium 17, dat mocht. Dat is geoorloofd. U mag uit uw midden iemand die door de Heer uw God zou worden uitgekozen als koning aanstellen. En dat iemand die door de Heer uw God zou worden uitgekozen, dat komt dan in de volgende hoofdstuk aan de orde als Saul wordt aangewezen. Dan kun je de vraag stellen, waarom was Samuel dan om die vraag boos? Hij vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Reageerde hij gepikeerd vanwege zijn zonen? Want die twee waren corrupt. Helemaal contra hoe hun eigen vader was. Als Saul later wordt aangesteld als koning, dan zegt Samuel over zichzelf iets. En dat lees ik voor in 1 Samuel 12 vers 2 en 3. Nu dan, zie, de koning gaat u voor. Ik ben echter oud en grijs geworden en mijn zonen zijn bij u. Van mijn jeugd af tot op deze dag ben ik u voorgegaan. Hier ben ik. Getuig tegen mij in tegenwoordigheid van de Heer en in tegenwoordigheid van zijn gezalfde. Was ik corrupt? Voeg ik er even tussen, maar dat is de strekking van het volgende. Wiens rund heb ik aangenomen? Wiens ezel heb ik genomen? Wie heb ik verdrukt? Wie heb ik verongelijkt? Uit wiens hand heb ik een geschenk aangenomen en heb daarom mijn ogen toegedaan? Dan zal ik het u teruggeven. Samuel kon dat zeggen, want hij was onkreukbaar. Zijn zonen niet, die waren slecht. Net als in de hoofdstukken hiervoor beschreven staat van de zonen van Eli. Waaruit je maar weer ziet, als de ouders goed zijn, het gaat niet automatisch als vanzelf over op de kinderen. Helaas is dat zo. Er worden boeken over geschreven, studiedagen over gehouden, het verdriet van ouders over kinderen die de fout ingaan. Gelukkig is het niet altijd zo dramatisch als bij Samuel. Zijn zonen verdraaiden het recht en namen steekpenningen aan. Een soort omkoopbare rijdende rechters. En je kunt je ook voorstellen dat het volk daar spuugzat van was. Die periode van de tijd van de rechters of de richteren, Samuel was ook richter. Die periode is in het laatste vers van het Bijbelboek Richteren of Rechters getypeerd met deze woorden. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. En dat staat dan aan de staart van het verhaal van de schanddaad, de Gibea, vrouw van de Leviet, verschrikkelijk verkracht in Gibea, waar Saul vandaan kwam, en gedood. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Je hoort, het zal later zijn opgeschreven, achter zo'n zin de gedachte, bij een koning heb je tenminste een constante factor, dan zou het misschien beter zijn. Beter dan bij elke keer weer wachten op een rechter of die gegeven wordt, ja of nee. Een koning, dat is een constante factor. Zijn zoon volgt hem op, diens zoon hem weer en zo verder. Wat betreft die opvolging, dat was natuurlijk bij Samuel ook wel in wezen zo. Dat zijn zonen hem opvolgden. Hij was oud geworden en zij deden zijn werk. Maar ze deden het om van te walgen. Geef ons een koning, zeiden de oudsten die het volk vertegenwoordigden. En dan die reactie van de Heere in vers 7. Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen, zei de Heer tegen Samuel. Doe het. En daarmee lijkt de cirkel rond en alles weer goed. Ze vroegen het overeenkomstig Deuteronomium 17. Eigenlijk in exact dezelfde woorden als daar staan. En de Heere zegt, doe het en de cirkel is rond. Toch zat het fout. Hoe was het ook weer? In een open boek zijn wij voor de Heer. Het zat fout en Samuel voelde dat blijkbaar aan. Hij vond het ontoelaatbaar. In vers 6 staat: hij richtte een gebed tot de Heer. Wat hij zei, heeft gezegd, staat er niet. Het gebed is immers iets van de binnenkamer. Nou, soms lees je wel de woorden van een gebed, maar dit niet, in dit geval niet. Maar uit het antwoord van de Heer in vers 7 aan Samuel kun je wel afleiden wat Samuel in zijn gebed tegen God gezegd heeft. Hij zal iets gezegd hebben van: ze schuiven me aan de kant. Ze moeten me niet. Maar zei de Heer: jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Wat heeft daar nu achter gezeten? In hoofdstuk 7, daar staat te lezen hoe Samuel ze in Israël van de afgoderij van de Baals en van de Astartes weer heeft teruggebracht bij de Heere God. In 7 vers 6 in Mispa erkenden ze: we hebben gezondigd tegen de Heere. En Samuel gaf in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. Dat was nu de taak van een rechter of van een richter. Niet alleen vechten of aanvoeren tegen de Filistijnen, maar ook Israël bij de Heere bewaren, bij de richtlijnen van de Heere. In Mispa gaf hij richtlijnen aan de Israëlieten. En zo moest de rechter ook ze voorgaan om God te volgen. Als ze in alle onzekerheden van het leven tussen de vijanden die daar woonden in Kanaan het zouden blijven verwachten van de Heere, hij zou hen beschermen. In Deuteronomium meermalen gezegd, vlak voor de intocht: jullie gaan het land in, maar hou je bij de Heere, het zal u goed gaan. Hij zal u vrede geven van uw vijanden. Maar goed, de achtergrond is steeds, het gaat in het boek Richter ook steeds zo, de Filistijnen. En er staat in 7 vers 12 een naam die velen van ons bekend zou voorkomen: Eben Haezer. Bijvoorbeeld de school in Langerak en omgeving, die heette bijna allemaal de Eben Haezer. Waar zit je op? De Eben Haezer. Want wat was er toen aan de hand? De Filistijnen waren gekomen. Maar Samuel, vertelt hoofdstuk 7, had voor de Israëlieten tot de Heere geroepen. En dan komt het wat ik net al zei. Toen deed de Heere een geweldige donder losbarsten. Hij donderde met luide stem. Denk ook aan Psalm 29. De stem van de Heere in de donder. En daar kun je zo geweldig van schrikken. En dat deden de Filistijnen. Dus in paniek renden ze weg. Samuel richtte een steen op en noemde die Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dus de Heere hielp ook heel concreet vanuit de hemel zijn volk tegen de vijand. En dan is daar die vraag om een koning. Naar het lijkt helemaal goed. Het is geoorloofd. Maar er zat iets achter. Iets van: tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, maar voor de toekomst moeten we meer vastigheid. Je weet het maar nooit. Oftewel, vertrouwen alleen op de Heer in de hemel, die je niet ziet, te riskant. Een koning kun je zien, kun je omhoog heffen. Je kunt hem toejuichen. Zie ook vers 20, nee, we willen een koning. En anders niet. Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. Wij willen dat een koning ons bestuurt. En recht over ons spreekt, voor ons uittrekt, ons voorgaat in de strijd. Geef gehoor aan de stem van het volk, zei de Heere tot Samuel. Aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. Door dit antwoord aan Samuel horen we wat hier aan de hand was. Wat er in de ogen van de Heere fout was. De vraag van het volk leek precies in lijn met Deuteronomium 17. Maar de gedachte erachter. die Samuel vermoedde, maar alleen de Heere doorziet. Hij kijkt recht door alles heen. Ziet tot in je hart, tot in de schuilhoeken van je hart. Het was uiteindelijk een vraag tegen het gezag van de Heere. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Het leven is ingewikkeld. Zelfs dus een vraag verpakt in de exacte tekst van de Bijbel, daar kan toch nog een verkeerde gedachte achter zitten. In dit geval, hoe kom ik eraf dat de Heere koning is in mijn leven? Al veel keren waren de Israëlieten gezwicht voor de verleiding om net zo te doen als de volken om hen heen. Ook zulke goden en ook zulke feesten. En eerlijk is eerlijk, zit het niet in ons aller hart. Dat je soms toch het liefste wilt wat de wereld om je heen ook allemaal doet. Alles mag zelf koning zijn. Dat lijkt toch super. Vertel het ze maar, Samuel, hoe super het zal worden. Vers 9. Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan het koningschap zijn verbonden. En Samuel deed dat. Een koning van het type dat zij wenste. Het zou er een zijn van zware belastingen. Hij zal afnemen en opeisen. Dat zijn de werkwoorden die hier steeds terugkomen. Afnemen, opeisen. Zonen voor het leger, uw dochters voor de catering en de zeep en de beauty salon, uw beste slaven, akkers, wijngaarden, hij zal afnemen en opeisen. In de beschrijving van deze koning is, zou je kunnen zeggen, een soort antitype van de Heer Jezus Christus. Immers, hij werd arm om jullie hier in Maassluis rijk te maken. Deze die zij wilden en zouden krijgen, let op, zo zal hij zich gaan gedragen. Hij zal afnemen en opeisen. De revolutie eet zijn kinderen op. Als je geheime agenda is, God mag geen koning zijn. Het gaat ten koste van uiteindelijk je geluk. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Des te meer zo vreemd dat juist hij die het beste weet wat achter de vraag zit, zat. En het beste overzag waar het toe zou gaan leiden. Hij zei, geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. In dat toegeven, er zit iets van een oordeel. Dat klopt ook met wat in Hosea 13 staat. Dat is helemaal aan het eind van de geschiedenis van het misgaan van allerlei koningen. Dan zegt de Heer, ik gaf u koningen in mijn woede. Je kunt het krijgen. Dit van God kwam niet zomaar door die ene vraag op dat ene moment. Vers 8, zo is het altijd gegaan. Vanaf de dag, zegt de Heer, dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben me de rug toegekeerd en andere goden gediend. Het volk was zat van Samuels zonen. En dat was goed te begrijpen. Maar in die vraag, geef ons een koning, klonk in Gods oren de ware reden door de opstand tegen hem. We zijn niet de zonen van Samuel zat, uw bestuur. Altijd is het zo gegaan, zei de Heer. Altijd het gemopper. Het tegenstrevend volk, zoals je later leest, als de Heer dat volk typeert. Zoals toen al in de woestijn onder Mozes, bij het gouden kalf, het gemor over het manna. En ook toen in Exodus 16, als het manna komt, dan mopperen ze, of voordat het manna komt, mopperen ze tegen Mozes. Had ons nou in Egypte gelaten bij de vleespotten. En ook daar zegt dan de Heere tegen Mozes, ze schuiven mij aan de kant. Doe maar, geef ze die koning. Geef ze wat ze vragen. Soms geeft God over aan verwerpelijk denken. Denk aan Romeinen 1. Hier heb je het. Je wilde het toch zelf. Maar dan, vers 18, ook niet zeuren. Wanneer u dan de Heer om hulp roept tegen die koning, die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. En in hoofdstuk 9 staat dan over Saul, de eerste koning van Israël. En dan krijgt Samuel de opdracht om die koning te zalven. En dan zie je dat toch weer de Heere zich, ondanks dat hij een koning geeft in zijn woede, toch zijn ontferming voor Israël daar doorheen blijft. In 9 vers 15 tot 17 uit mijn hoofd gezegd. Dan zegt hij, ik geef een koning om te bevrijden en om te beteugelen. Om te bevrijden van de Filistijnen en om de Israëlieten in opstand tegen elkaar en altijd mot te beteugelen. Dat is dan hoofdstuk 9 en 10. Dan wordt Saul tot koning gezalfd en uitgeroepen. Maar uiteindelijk, lees je verder, is dat koningschap van Saul toch ook weer een drama geworden. Zelfs zover gekomen dat de Heere zei, ik heb er spijt van. Maar toch is er meer te zeggen dan drama. Want hier buigt de geschiedenis van Israël. En dat kun je achteraf natuurlijk zeggen. In de richting van de koning. Het koningschap. Ruwweg gezegd 1100 jaar voor de geboorte van de enige echte goede koning van Israël. Jezus Christus. Hier buigt de geschiedenis in die richting van het koningschap. Wat uiteindelijk heeft uitgelopen op de komst van Jezus Christus. Die troont aan Gods rechterhand met een kromme stok. Een vraag die voortkwam uit verwerping van God. Van zijn koningschap. Sloeg God een rechte slag. Helemaal aan het einde dan. Het lijkt vaak pure theorie. Als je in de brief aan de Romeinen leest. God doet alle dingen meewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Het lijkt theorie, maar tot ons geluk is het zo. Ook in zijn woede is daar nog zijn liefde voor zijn volk. Hoofdstuk 9, deze moet je zalven tot koning over mijn volk. Hij neemt geen afscheid, de Heere, ook al nemen ze van hem afscheid. Hij gaat door. Zelfs door zondige vragen van zijn volk heen, houdt God zijn verbond in het oog. Ooit had hij aan Israël, Jacob bedoel ik, beloofd, koningen zullen uit je voortkomen. Genesis 35, in de tijd gerekend ver voor Samuel. Toen had de Heer het al over koningen. Hij zei, je heette tot nu toe Jacob, die naam zul je niet langer dragen, Israël is je nieuwe naam. En er zullen koningen uit je voortkomen. Die belofte heeft de Heer niet aan de kant geschoven. Toen Israël hem aan de kant schoof met die vraag, geef ons een koning die voor ons vecht. De Heere gaf koningen in zijn woede. Hier, geef ze maar wat ze vragen, Samuel. Maar achter die woorden baande zich de koning der koningen een weg door de geschiedenis van zonde en gemopper en gemurmureer van zijn volk heen. Een weg. Buigt de Heere in de geschiedenis van zijn volk, de geschiedenis van hemel en aarde, naar de komst van de koning naar Gods hart, Jezus, de zoon van David. En aan hem, Jezus, vroegen ze later, hoe zit het met dat koningschap? Laat u dat nu zien. Daar gaan jullie niet over, zei Jezus. Daar gaat de Vader over. En hij vertrok naar de hemel. En de discipelen vertrokken huns weegs. Het einde van dit hoofdstuk 8 stuurt Samuel de Israëlieten naar huis. Wacht maar af. Jullie krijgen een koning. En ze gingen. We zijn op de tijdbalk gezien 3000 jaar verder. En nu zit er toch een koning. Hij eist niet. Hij pakt niet af. Dat zijn niet de werkwoorden die zijn beleid typeren, opeisen en afnemen. Hij rooft niet, maar hij maakt rijk. Geeft ons alles wat hij van de Vader heeft ontvangen. Jezus, hij is de koning die God op het oog had. Toen hij tot Jacob zei in oude tijden, koningen zullen uit je voortkomen. Israël begon te vragen om een koning. Wij hebben God nooit gevraagd om Jezus. Maar uit pure genade, God zag ons in onze eigen armoede, schonk hij ons zijn zoon vanwege zijn oude belofte. Zijn belofte heeft leven aan de wereld gegeven. In de persoon van de enige echte goede, onkreukbare koning, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laten we nu gaan zingen van Psalm 15.